De Nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
Het is zover. We hebben de 136e aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast bereikt.
Beetje vrolijker, Hans, want we zitten in blijde verwachting. We zitten te wachten op Evelien aan de kerk. He? Dus we zitten helemaal in het gelid. Onze haartjes zijn gekamd. We hebben schone kleertjes aan. En we zitten te wachten tot ze komt.
Oké, jij vond mijn inleiding te somber.
Ja, je klonk ineens alsof we een begrafenis hebben of zo. Dat hebben we toch niet, of wel? Okay, ja, misschien heb ik iets over het hoofd gezien, maar ja.
We gaan in ieder geval, het laatste programma-onderdeel is dus hierbij al medegedeeld, namelijk een uitgebreid interview met de directeur van het CPMB, Evelien Anekerk. Dat hebben we al weken aangekondigd, maar nu gaat het dus echt gebeuren.
Ja.
En daarvoor gaan we bespreken Bohumil Hrabal. Ik zou bijna zeggen...
Eigenlijk de aanstichter van deze podcast. Eigenlijk.
In feite wel, maar ook het kanon van de Tsjechische literatuur van de voorbije eeuw wellicht.
Met Kundera dan toch altijd nog.
Er is een nieuw geschrift van hem in het Nederlands vertaald onder de titel Een driebenig paard. En wat het precies behelst en in welke genre dat we dat moeten indelen, dat gaan we zo bespreken. En daarvoor hebben we natuurlijk altijd een kort lijstje met onderwerpen. En ik wilde graag beginnen met jouw welnemen, Chrétien, en dat is een terugkerend fenomeen, Poetry International.
Wat is er nu weer gebeurd, Hans? Vertel het mij even. Zeg het maar. Wat is er nu? Uit welke krochten komt er nu weer een bericht? Zeg het
maar. Er is nog niks gebeurd. Maar in verschillende tijdlijnen is poetry erin geslaagd. Of in ieder geval is erin geslaagd om verschillende tijdlijnen die ik volg, om zich daarin te wringen. En het festival aan te kondigen. Dat zal er wel mee te maken hebben dat ik natuurlijk af en toe een bundel bestel. Dus de data die hebben aangegeven dat Hans van Willigenburg mogelijk geïnteresseerd is in Poetry International. En dan krijg je dus berichten daarover. En het viel me om te beginnen, maar dat hebben we volgens mij vorig jaar al geconstateerd. Dat poetry, de eerste taal van poetry is niet meer Nederlands, maar Engels.
Het is internationaal, hè? Ja.
Ja, dus in feite, maar het valt me nu op dat er ook geen Nederlands meer is. Dus bijna alle festivalteksten zijn in één keer in het Engels. Maar toen las ik dus, in verband met het, als ik het goed heb, het 54ste. Dus wij zitten daar al ver, wij zijn al bij 136. Poetry zit pas bij 54, maar goed.
54th dus eigenlijk, ja. 54.
Toen las ik dus de volgende tekst. Als aankondiging van het 54ste Poetry International Festival. In het Engels dus. This year we multiply the power of poetry by combining poetry, as you know it, with poetry you at first glance wouldn't recognize as such. Brace yourself for a double dose of poetic brilliance as we merge the familiar with the unfamiliar. Come and watch the best poets from the world step beyond the boundaries of traditional literary expression and engage with artists from different fields like, pause up, fashion, comics, therapy, karaoke, philosophy, and much more.
Oké, dus het wordt een soort Disneyland dit jaar, of wat? Er komt ook Donald Duck in een pak en die gaat dan kwak, kwak, kwak zeggen.
Ja.
Ja, het is heel treurig, Hans. Er is iets gebeurd daar. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar na het afscheid van Kwakman, ook al niet echt een groot licht, is het toch echt helemaal misgegaan. Daar heb ik het idee.
Ik lees dit, deze tekst, en dat zal ongetwijfeld, misschien valt dit ook onder het kopje, je bent te somber, Hans. Maar ik lees dit als dat ze eigenlijk met alle geweld in de 54ste editie af willen van poëzie. Poetry International is tot de conclusie
gekomen. As you know it, hè? Poetry as you know it. Ook
as we know
raars.
It, inderdaad. As you know it, sorry. Dus aan de as you know it. En dat er dus iemand is aan de top van het Poetry Festival. Ik weet haar naam, volgens mij is het een zij, maar ik weet haar naam niet. Maar die is tot ontdekking gekomen dat je met poëzie heel weinig mensen om even in beweging krijgt. En dat je dus die poëzie moet je op een of andere manier eronder zien te krijgen.
Met karaoke en zo, ja. Ja, het wil heel modern doen, maar het maakt een hopeloos ouderwetse indruk. Het is echt... Ik denk dat het goed is, Hans, om de 55ste maar niet te doen. Of ze maken er een mooie begrafeniseditie van. Dat kan ook nog. dat ze de zaak eens een keer opdoeken. Want wat heeft het voor zin om daar geld aan uit te geven en om daar zaalruimte voor vrij te maken? Het is toch treurig, of niet?
Ik probeer er, laat ik het zo zeggen, ik heb nu de sombere interpretatie gegeven. Ik kan er ook een iets welwillender interpretatie geven. En dan ben ik benieuwd hoe je daarop reageert. Het is natuurlijk wel een algemene trend en poetry geeft daar dus blijkbaar, of wil daarbij inhaken, is dat kunst steeds vaker interdisciplinair wil zijn. Of dat kunst zegt, ja, we doen wel dit, maar we hebben ook invloed daarop. Of we hebben invloed daarop, of we willen daar invloed op hebben. Ik zelf heb het idee, dat is dan weer mijn sombere stem, zegt van, ja, dit soort teksten is eigenlijk een zwart gat. Het zijn een soort zwarte gaten waarin de poëzie verdwijnt, maar misschien is het dan toch weer niet zo erg.
Maar goede poëzie, Hans, goede poëzie, heeft ook iets interdisciplinairs. Hè? Want dat maakt indruk op mensen. Dat kun je zingen, daar kun je muziek bij maken. Dat kun je inderdaad misschien zelfs wel op karaoke-achtige wijze brengen. Als het goed is, kan dat. Maar hier staat in hele grote neonletters het woord wanhoop boven geschreven. Van, we moeten iets verzinnen. Maar we weten nog niet wat. Maar weet je wat? We maken het al interdisciplinair. Ja, goed. Dat is nou echt een heel goed idee. Het is ook iets ouderwets bijna. Van maak het bewust interdisciplinair. Als het goed is, is het interdisciplinair. En dan werkt het vanzelf wel.
Ja. Maar dus, ben ik nou te somber als ik dan denk, dan wordt het allemaal net niks. Het wordt net geen karaoke, het wordt net geen poëzie.
Het
wordt net geen komische serie, het wordt net geen cabaret, het wordt net geen dans en het wordt net geen cinema.
Ik denk dat je daar groot gelijk in hebt. Het wordt heel dilettantistisch, vrees ik eerlijk gezegd. Ja. Nog eventjes, de volgende stap is dat ze Adriaan van Dis uitnodigen. En dat die dan gaat vertellen dat alles zo vrolijk is wat daar gebeurt. Ja.
Nou, ik denk, bij dit soort teksten heb ik niet het idee dat Adriaan van Dis daar...
Die komt overal voor tegenwoordig, Hans. Dat weet je. Ja.
Oké. Okay.
Ja. Heb je nog wat?
Ik heb nog een klein herstel van vorige week. Vorige week hadden we het over Tommy Wieringa en zijn tocht langs de Tweede Kamerfracties. Daar wil ik nog hoogstens in die zin op terugkomen dat ik zei dat hij in afkeurenswaardige bewoordingen over Thierry Baudet sprak. Maar dat was natuurlijk afkeurende. Want afkeurenswaardig...
Was dat ook alweer fout? Ja? Hadden we daar iets fout gezegd?
Afkeurenswaardig zou betekenen dat ik vind dat hij afkeurenswaardige termen over Thierry Baudet heeft gesproken. Terwijl ik natuurlijk bedoelde, Tommy Wiering sprak in afkeurende bewoordingen over dat bezoek aan Thierry Baudet. Dus ik luister altijd net als jij volgens mij de podcast even terug. En dan, schrijf ik dat dus even op.
We kregen ook nog van Onno, hè, het wetenschappelijk bureau van de podcast, Onno Kosters.
Ja.
Die schreef dat we hadden gezegd, maar niet nadat. Maar dat moet juist wel nadat zijn. Dus maar niet voordat, hadden we dan moeten zeggen. Dus we zitten blijkbaar in de spelfout, of in de stijlfoutenperiode.
Ja.
Beter opletten, moeten we.
Ja. Tot slot wil ik met je doornemen. Er is verscheen onlangs in De Morgen. En volgens mij heeft Vlaanderen bij ons beiden wel een streepje, of in ieder geval zit in ons hart. Ik weet dat jij bijvoorbeeld een enorme fan bent van Oostende. En ik mag zelf ook graag in het Vlaamse verkeren.
Ik ben een kwart Belg, Hans. Ja.
Ja, nou.
Ja, zeker.
En er stond in De Morgen dus een heel artikel gewijd aan het feit dat veel moderne schrijvers weer geloven, of in ieder geval interesse hebben in het geloof. En onder andere werd er inderdaad Christophe Fekeman werd daar als voorbeeld van.
Welk geloof heeft hij? Katholicisme zeker, of niet?
Denk het wel. En verder werd ook John Fosse, de Nobelprijswinnaar, werd ook aangehaald van... Er zijn periodes geweest dat het ondenkbaar was dat een bekende christen, of in ieder geval iemand die zich tot het christendom heeft bekend, was zeker in de kunsten bijna per definitie iemand die een beetje apart stond, maar dat is helemaal verdwenen.
Ja, maar dat is pas, kijk, het is pas heel kort, als je het goed telt, hè, dan is het pas heel kort dat kunst en literatuur iets was wat niet confessioneel was. Hè? Dus niet waar het geloof helemaal geen rol in speelde. Dat is pas, jou zou kunnen zeggen, jaren 50, 60 echt het geval.
Ja, dat het dus zich losgebrikt heeft.
Ja, dus in die zin is dat allemaal heel kort als je de hele kunstgeschiedenis neemt. Dus dat het nu terug is, is op zich niks bijzonders. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook Rooms-Katholiek, durf ik wel te zeggen. Dat is zo. Maar Wat ik nu merk aan mensen zoals Christophe Fekemans en aan ook Christine Hemmerichs.
Fekeman, hè?
Fekeman, sorry,
ja,
neem me niet kwalijk. Ja. Die grapjas uit België met die cowboyhoed, zoals wij hem hier thuis noemen. Die zijn, dat zijn allemaal van die mensen die een beetje van het heimwee-katholicisme aanhangen. Zo van, dat is toch een mooie om een structuur te hebben. En weet je wel, het is toch fijn dat, dat je de kerk weer een beetje van vroeger terugvindt. Terwijl het geloof natuurlijk niet iets is voor de gezelligheid. Het is een verschrikking om gelovig te zijn, Hans. Het is... Het eist nogal wat van je. Het hele geloofsverhaal is niet alleen een beetje leuk in de kerk zitten en John Vossen zijn. Hè, met je baardje en je lange grijze haar.
En je Nobelprijs.
Maar, ja. En je Nobelprijs. Met je Nobelprijs een beetje de katholiek uithangen. Dat, zo werkt dat hier niet. Het is echt iedere week word je weer, denk je weer, wat doe ik hier eigenlijk in dit gebouw? En wat moet ik hier? En,
ja.
En het, de geloofsleer is echt... Dat is niet gezellig. En je hebt natuurlijk van die katholieken... We hadden ook Stefan Sanders hier. Dat is, hè,
ja,
die probeert dan een soort nieuwe mystiek aan te brengen. Of je hebt van die protestante katholieken... zoals Willem-Jan Otten... die het ineens allemaal veel beter weet dan alle katholieken. Dat is ook heel irritant natuurlijk. Die heb je er ook een hoop bij. Nee, de echte katholieke geloofsleer... is een constante worsteling om je daartoe te verhouden. Dus het wordt mij, ik denk dat, het nu, dat we nu in de periode van het gemakkelijke geloof zitten. En dat is, daar ben ik niet gek op dat soort gemakkelijke...
Het geloof als theekransje.
Ja, zo van, het is toch gezellig, beetje zingen, stukje brood en dan weer naar huis. Ja, maar katholiek ben je niet alleen maar af en toe als je in de krant staat. Maar je bent het echt, ik schaam me soms kapot dat ik het ben. Maar ja, ik ben het wel. Dus wat doe je eraan? Ja. Nee, geen Christophe Fekeman in mijn kerk, alstublieft. Dank u wel.
Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
Hans, we hebben een boek voor ons liggen.
Van, en wat voor een boek?
En wat voor een boek? Een boek van meer dan 200 bladzijden. Bohumil Hrabal, een driebenig paard, uitgegeven door Prometheus. Het zijn brieven die Bohumil, want dat mogen wij inmiddels wel zeggen, Hans, tegen hem... Die geschreven heeft in 89, een omineus jaar, hè, het jaar waarin de fluwelen revolutie was,
ja.
Waarin het communisme definitief verslagen leek te zijn,
ja.
En waarin hij, een wat oudere schrijver inmiddels, brieven stuurt aan een vrouw die hem ooit heeft opgezocht in de Gouden Tijger, zijn stamcafé,
ja.
In Praag. En die
luisterend naar de fantastische naam Dubenka.
Dubenka, dus kleine, kleine Dua. Miss April noemt hij er ook wel. Hè?
Ja.
Dus dat. Hij schrijft die brieven aan haar. En die brieven, daarin vertelt hij een beetje het verhaal van zijn periode onder het communisme. En zijn periode net na het communisme. Dat zou je, en over een reis die hij naar Amerika
gemaakt heeft. Nou, ik wou net heeft. Zeggen, een heel groot deel van het boek... wordt in beslag genomen door inderdaad een reis naar Amerika.
Ja, en hij doet dat in een stijl, Hans. Ja, hoe moeten we dat beschrijven? Hoe zou jij het beschrijven? Wat heb jij op je briefje gezet over de stijl van Rabban?
Nou, ik denk
heb
dat...
Heb je daar iets over op je briefje
gezet? Nou, nog, al voor we op dit specifieke boek ingaan... Ik, misschien nog wel handig om te vertellen dat dit niet... Dit is een... Volgens mij staat er in het boek dat dit dus nog een resterend geschrift is. Dit is dus nog niet eerder vertaald. Het is echt dus nieuw. Het is nieuw Rabal-proza in het Nederlands. Dus dat vond ik op zichzelf...
Bijna helemaal nieuw is het inderdaad.
Ja,
op dus één verhaal na.
Dus dat vond ik op zichzelf wel heel spannend. Want ik dacht, nou, ik heb bijna alles van Bohumil Hrabal gelezen. En ik heb bijna alles opgezogen... van hem. Dus ik was op zich al heel erg blij dat er iets nieuws van Hrabal verscheen. En alvorens ik inga op dit specifieke boek, ik word dus... Hrabal is een van de weinige schrijvers bij wie ik al opgetogen ben voordat ik één letter gelezen heb. En waarom ben ik al opgetogen voordat ik één letter gelezen heb? Omdat Hrabal... in de literatuur. Ik zie Hrabal als een vertelstem. Ik zie hem eigenlijk niet zozeer als een levend persoon. Dat is hij natuurlijk ook. Maar ik vind Hrabal echt een vertelstem die in staat is om letterlijk alles met alles te verbinden. Dus Hrabal kan het hebben over de fluwelen revolutie, maar hij kan het net zo goed hebben over de katjes in zijn achtertuin. Hij kan het hebben over mooie vrouwen in Amerika. En hij kan het ook op een hele geestige manier hebben over literatuur die hij gelezen heeft of schrijvers die hij ontmoet heeft. En het fantastische van Hrabal is Dat hij dat allemaal, hoewel hij wel een zekere ironie heeft, absoluut, en een zekere humor, doet hij dat al. Hij behandelt de katjes en de fluwele revolutie en Václav Havel en mooie vrouwen in Amerika. Hij behandelt ze allemaal met evenveel, ja, hoe moet je dat zeggen?
Alles is bij hem met dezelfde aandacht omgeven, zo zou ik
exact,
zeggen.
Exact,
het is een vorm
exact.
Van aandacht die hij heeft. Dat is zijn schrijven. Hij heeft zichzelf een soort babbeltoon aangemeten. Dat lijkt alsof hij zit te babbelen. Alsof hij letterlijk in het café naast je zit te praten tegen je. En dan in dat verhaal komt, net zoals in een caféverhaal, alles langs. Dus inderdaad, de nieuwe president, de mensen die daar in dat café zitten, de vrouwen die ze gezien hebben of niet, de mannen die ze gezien hebben, de reizen die ze gemaakt hebben. Het is een manier om te, een praattoon die hij heeft die alles bevat. En dat is wat mij zo goed bevalt. Het is, kijk, we hebben Thomas Bernhard ooit besproken. Dat is ook een praattoon, maar dat is wel wat harder hout gemaakt. Die praat wat nijdiger tegen je. Maar Rabbal is echt, ja, het bruist en het tintelt en het doet. Snap je? Ja,
ja, en wat ook, wat mensen die nog nooit iets van Rabbal gelezen hebben en die naar deze podcast luisteren. Hij heeft ook die praattoon wordt gestut door de drie puntjes. Drie puntjes die we natuurlijk ook van Céline kennen. Maar die hanteert Rabbal dus ook. Bijvoorbeeld op pagina 65. Want mensen die denken nu, ja, jullie spreken superlatieven over Rabbal. Lees eens iets voor. Nou, let op. Pagina 65. Hij noemt trouwens in dit boek de Verenigde Staten met, en dat is ironie natuurlijk, de veredeld, consequent de veredelde staten.
Ja, heel grappig.
Het is ontroerend te zien hoe in de Verenigde Staten fabrieken uit elkaar vallen. Er hoeft maar een duifje op een gevelrand neer te strijken, of er valt een baksteen uit, of het hele gebouw stort in.
Ja, zo, dat is wel een zo'n flits die langskomt. Hè? Dat is echt heel goed.
Op pagina 68, even verderop, meestelijk ook. Lieve Dubenka, hè, dus weer die praattoon. Lieve Dubenka, als Gregory Peck een beetje knapper was geweest dan hij is, had ik in dat jaar 64 zomaar op hem geleken.
Had ik zomaar op hem geleken, ja. Of hier, bladzijde 165. Lieve Dubenka, de dag waarop meneer Václav Havel meneer de president werd van onze republiek, toen het enthousiasme dermate buiten zijn oevers trad dat de stromen tranen het waterpeil van de Moldau verhoogde, liep ik langs de koningsroute, die al zo beplakt en beschreven was dat er geen stukje muur, geen stukje etalageruit over was gebleven. Toen de maniacale emoties van de studenten, die een gebaar wilden maken, hun uiterste best gedaan hadden om een even jong iemand als zij president te laten worden. Iemand die niet alleen de maat van ons politieke bedrijf is, maar ook de maat van de wereld. Zoals Herder mij leerde dat Sturm und Drang alleen gedragen kon worden door een jong iemand. Een die als mens geworden eeuwige vrolijkheid is.
Ja.
Enzovoort, enzovoort. Ja, dat is toch schitterend, Hans, of niet? Ik heb een keer Steven van Ammel, gewaardeerd boekencollega, die zei dat hij dit boek een beetje een oude mannenboek vond. Maar dat kun je toch, vind ik, daar ben ik toch niet, ik ben het vaak met hem eens. Maar hier moet ik toch, het leeft als de hel, dit boek, toch? Zou ik zeggen. Dat is geen oude mannenboek.
Oh, ik weet niet, ik ken die vriend van jou niet, maar die zou ik onmiddellijk.
Van Passaporta boekhandel, onder andere.
Oké, okay. Ja, nee, ik vind, maar ja, goed, oké. Okay.
Het is een levende boek, toch? En een tragisch boek is het ook, Hans, want de kern van dit boek is eigenlijk dat hij in de communistische tijd, iets wat hem ook hevig is nagedragen, hij heeft sommige van zijn boeken aangepast om ze toch in onder het communisme te kunnen laten publiceren. Iets wat hem nog een klein beetje op verraad te verwijten is komen te staan na 89. Maar zelfs Kundera en Havel zeiden van, nee, Rabbal, dat is een heilige. Daar hoeven we niet aan te komen. Dus, maar hij heeft zichzelf, en daar gaat dit boek ook een beetje over, dat schrijft hij ook aan die vrouw, hij is heel bang geweest al die jaren. Hè? Het is echt een tijd geweest waarin hij zich altijd heeft afgevraagd, kan ik nog wel verder schrijven? Hij moest schrijven, maar kon dat nog wel? Zou dat nog wel blijven kunnen in dat communisme? Ja. Toch? Vind
ja,
je?
Nee.
Het heeft een tragische onderkant, dat boek.
Ja, jij hebt daar voor dat soort aspecten van een boek heb je vaak meer oog dan ik. Ik ben meer vaak een lezer die op zoek is naar naar genietingen en naar zeg maar, wat zijn de mooie. Ik heb zo ontzettend genoten van vooral, nog even dus los van die tragiek, van die Tsjechische achtergrond en dat Tsjechische communisme, waar hij natuurlijk volop onderdeel van is. Maar ik heb zo enorm genoten hoe hij in een mengeling van bewondering en ironie de Verenigde Staten, zeg maar, beschrijft.
Ja, dat is ook mooi. En ook met Hemingway steeds en met Kerouac. Ja. Ja. Ja, we zijn inderdaad een beetje in superlatieven gaan hangen. Het zijn prachtige brieven. Je zult ze maar krijgen. Ze kreeg ze dan ook niet. Hij heeft ze nooit opgestuurd, volgens mij. Mm-hmm. Het heeft dan als vorm gekozen voor dit boek. Het is een soort afsluiting van een oeuvre, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat is het ook. Rabal heeft allemaal romans geschreven en korte verhalen. En op het laatst een autobiografie in 3 delen. En toen kwam dit nog. Dus het is ook een beetje een laatste boek, is het ook, toch? Vind je niet?
Zeker, zeker.
Het heeft iets van een afsluiting.
En wat zeker het boek ook wel kleurt en interessant maakt, is inderdaad zijn verhouding tot Václav Havel. En dat zat al net in dat citaat dat jij natuurlijk voorlas. Ook dat is vergeven van de dubbele
dubbelheid,
emoties.
Ja. Ja, want enerzijds is het, en dat merk je aan het eind van het boek ook. Op een gegeven moment gaat die fluwele revolutie ook een beetje tegenstaan. Meteen al, na een jaar. Hè? Het begint natuurlijk met veel, nou is alles anders. En dan wordt Havel president, een schrijver. Iemand van ons, zou je kunnen zeggen. Hè? Iemand van Rabal en zijn vrienden uit die tijd. En die komt dan in die burg te zitten. Maar ja, dan wordt het toch een president. Dus ja, dan moet je toch weer andere dingen gaan doen.
Ja, en hij beschrijft
doen,
Havel nadrukkelijk in zijn onnavolgbare stijl toch als een soort raar soort Sinterklaas. Die daar opeens omgeven door allerlei ceremonies.
Die moet gekke dingen doen. Ik weet, er is zo'n film van het eerste jaar in de burg. Dat is een geweldige film. Heb je die ooit gezien? Die heet Burger Rab. Havel. Nee, die heet niet Burger. Ja, Burger Havel heet hij. En dan zie je ze in het begin, dus als nieuwelingen in de burcht. En daar zitten ze dan te roken. En ze duwen de sigaretten nog uit op de gang, op de parketvloer en zo.
Ja.
Het zijn nog echte boefjes. En op het laatste zijn het echte machtspolitici geworden. Maar er zit in het begin een prachtige scène. Daar gaat er een telefoon. En er staan er 6 telefoons. En Havel weet niet welke telefoon gaat. Dus die zit daar van, ik probeer maar wat. Hallo? Nee, deze niet. Dus het zijn ook echt ineens van die rare types die daar de macht gekregen hebben. En dat spreekt hem aan. Maar aan het eind van het boek zegt hij ook al dat er heel veel ellende is aangekoekt aan de fluwele revolutie.
Ja. Ja,
die is natuurlijk nu helemaal weg.
Wat ik heel troostrijk vind aan het lezen van Rabal, en dat heeft dus niet specifiek met dit boek te maken, maar met zijn schrijfstijl en zijn hele oeuvre, is dat ik gevoelsmatig kom ik met een soort intelligentie in aanraking. En jij vertaalde dat heel mooi als aandacht hebben voor. Hè? Dus gelijke aandacht hebben voor allerlei soorten aspecten van het menselijk bestaan.
Ja.
En dat is nou juist een soort intelligentie. Tegenwoordig is intelligentie heel scherpe analyses maken. Of de beste gegevens hebben om tot een beslissing te komen. Of dat is tegenwoordig een manier om je gelijk te halen. Terwijl Rabal een soort intelligentie laat zien die op hele andere waarden en op hele andere talenten gestoeld is. En
hij is echt een gevoelige schrijver, vind ik. Ik vind hem echt een hele gevoelige man. Maar goed, dat is misschien een beetje te sentimenteel, of niet?
Ja, maar hij weet dat dus ook heel mooi. We eindigen nu inderdaad in een soort.
Nee, we kunnen nog wel even zeggen. Dat is hij. Hij staat aan de wieg van onze podcast. Hè? Ja. Dat is echt het. Want wij gingen toen jij bij mij in Praag op bezoek was, 3, 4 jaar geleden.
De coronazomer van 2020.
2020. Ja. Toen gingen we ook met jouw auto naar zijn, waar hij lang gewoond heeft, naar Nimburg, waar we zijn. De brouwerij van zijn vader bekeken hebben. En daar is het allemaal begonnen. Dus je kunt zelfs zeggen dat hij over zijn graf heen nog regeert, Rabal, bij ons.
We hebben in feite in Nimburg, hebben wij het plan opgevat. Inderdaad voor een correcte geschiedschrijving. In Nimburg hebben we ooit het plan opgevat om een podcast te gaan maken over die literatuur.
Ja. En dat is een mooie beslissing geweest. Maar nog mooier is het dat er af en toe een boek van Rabal verschijnt. Ik hoop dat het nog af en toe gebeurt. En iedereen die het nog niet gedaan heeft, moet Rabal echt onmiddellijk gaan lezen. Daar zit niks anders op.
Lang leven Rabal.
De nieuwe Contrabas podcast.
Welkom in de podcast, Evelien Aandekerk.
Nou, fijn dat ik er ben.
Ja.
Directeur van het CPNB, het collectieve propaganda van het Nederlandse boek, voor de mensen die dat vergeten zijn. Het is wel een beetje een naam uit 1960, maar...
1930,
kijk. Wij hadden het volgende in gedachten. Jouw voorganger, Eppo van Nispen, die heb jij opgevolgd. Hij had zijn eigen stijl, die verschillende malen ook in de media besproken is.
Met een trommeltje om en zeg maar, ja, putje op. Ja,
en wij vroegen ons af, is er na de lijn Eppo, is er sprake van een lijn Evelien?
Oh, ja, vast. Maar ik kan het natuurlijk niet vergelijken, want ik was er niet bij de lijn Eppo. Maar ik heb geen trommeltje en ik ga ook niet op mijn knieën als ik een auteur vraag voor het boekenweekgeschenk of het kinderboekenweekgeschenk. Dat weet ik wel, dat zijn de verschillen.
Maar dat is niet de enige verschil, denk ik, met Eppo. Je had, zeg maar, voordat Eppo kwam, had je de lijn Henk Kraaijma. Dat was dan uit een strikt literaire tijd, zou je kunnen zeggen. Althans, voor het boekenweekgeschenk wel. Toen had je Eppo, die heeft de zaak wat ver-Eppo-iseerd. Dus wat gepopulariseerd, als je dat zo zou kunnen zeggen. Maar je moet toch ook wel gedacht hebben toen je begon van ik ga iets anders doen, of niet? Wat was dat allemaal? Wat dacht je van nu? Ben ik hier de baas en daar gaan we dan?
Ja. Kijk, je probeert altijd eerst even te kijken van wat tref ik aan. En ik trof vooral heel veel aan. Kijk, en tussen Eppo en mij zat nog Henk Prupper. Hè? Die heeft het ook...
Maar heel kort maar. Hè?
Ja, dat was... Nou, toch wel 9 maanden volgens mij. 9 of 10 maanden. Dus dat was vooral heel veel. En ik weet dat toen ik kwam, was die koers al ingezet van moeten we niet wat minder verschillende dingen doen. En wat ik altijd heel fijn vind, is dat je met elkaar afspreekt, waar gaan we voor? Want dan kun je ook je energie veel beter richten. En dat ben ik eigenlijk vrij snel met, wij noemen dat onze convenantpartners, maar dat zijn eigenlijk de brancheorganisaties voor de boekhandels, de uitgevers en de bibliotheken. Zijn wij bij elkaar gaan zitten en ik wilde vooral van hun horen, van waar hebben jullie nu behoefte aan? Wat moet het CPNB doen? Is het CPNB nodig? Want ik dacht, laat die existentiële vraag ook maar gewoon op tafel leggen. En van daaruit is eigenlijk gekomen dat we veel meer de ramen in de deuren open moeten zetten. En toch wat uit onze bubbel moeten komen. En
even één stap terug nog. Hè? Want we gaan weer naar die tafels met die partners. Dus je zat met Libris en alle inkoopcombinaties en de boekhandels. En met de groep gemeenschappelijke uitgevers. En nog wat mensen aan tafel. En die zeiden dat het CPNB moest blijven bestaan, of niet?
Ja, zeker. Dat was geen...
Ja, want dat was de vraag die jij hun stelde. Zeker. Van moet het CPNB... Okay, dat we... En de ramen openzetten klinkt mooi, maar dat klinkt mij een beetje naar een managementcursus. Wat voor ramen gingen open?
Van buiten naar binnen redeneren. In plaats van vanuit je eigen bubbel. Want we zitten allemaal in een bubbel. Hè? Of het nou het boekenvak is of een andere sector. En... het viel mij op dat we vrij weinig bezig waren met... maar voor wie doen we dit nou eigenlijk? Hè? Wie moet, als je het hebt over de boekenweek... Ja, wie willen we nu in beweging krijgen? En wat vragen we van die mensen? Het was erg gericht op het eigen boekenvak. Dus toen hebben we met elkaar gezegd... ja, de lezer moet eigenlijk centraal staan. En de lezer als lezer, maar ook als consument, als koper van boeken... en wat we sinds 2019, 2020 in zijn gaan zetten, is dat we veel meer met groepen mensen praten. Als het de voorleesdagen zijn, praten we met ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 6. Als het over de boekenweek voor jongeren gaat, praten we met jongeren. Als het over de boekenweek gaat, praten we veel breder met mensen. We vragen denk ik elk jaar inmiddels zo'n 10.000 mensen... na elke campagne doen we een representatieve steekproef. Dat doen we niet zelf, dat doen we met bureaus. Ja, om te snappen, hebben mensen die campagne gezien en heeft ze aangezet tot lezen, kopen, lenen.
Oké, maar zijn er dan concrete dingen waarvan je zegt, Nou, die hebben we dus sinds mijn aantreden zijn we dus aan de hand van die analyse van die partners zijn we dus gaan afbouwen of gaan we mee stoppen. En andere dingen gaan we dus mee beginnen. Nou, je hebt al aangegeven dat je dingen hebt toegevoegd. Maar je hebt ook al gezegd, ik vertaal jouw eerste deel van jouw verhaal als we willen een focus hebben. Dus we willen niet alles doen, we willen dingen goed doen. Maar dan moet je dus ook afscheid nemen van dingen. Waar neem je afscheid van?
Poëzieweek hebben we afscheid van genomen. Dat wil zeggen, we hebben nieuwe ouders gezocht, want het is niet verdwenen. Maar we hebben gezegd, ja, er is een prachtige groep organisaties, de Poëzietafel. Die kunnen dat heel goed. We hebben bijvoorbeeld de Maand van de Geschiedenis, maakten wij ook het essay voor. Dat is teruggegaan naar die organisatie. Wij hadden nog een bibliotheek op Schiphol. Die is Airport Library heette die. Dat was dan voor...
Waar zat die dan eigenlijk?
Dat is een goede vraag. Die zit volgens mij als je naar Intercontinental loopt.
Oh, daar kom ik nooit. Ik ga alleen Europa. Nee, dat had ik nooit gezien. Oh. Nu begrijp ik waarom.
Die is naar ProBiblio gegaan. We hadden ook nog Leesidee. Dan kon je je digitale e-book op een plankje zetten. Dat deden we ook nog. Dus we zijn echt ook gaan kijken van wat past nou echt bij de CPB en wat kunnen anderen ook overnemen?
En jouw analyse volgend zeg je eigenlijk van al die activiteiten, van die brengen dus te weinig mensen in beweging. Of die brengen, komt het eigenlijk op neer.
Ja, en eigenlijk zijn we nu, want na 5 jaar hebben we de boel weer aangescherpt. Eigenlijk zeggen we nu ook, alles wat wij doen, wat de CPB doet, moet leiden tot de gang naar het boek. En dat is dan vooral de boekhandel. Ook de bibliotheek, maar in mindere mate, omdat die maar met 4 campagnes echt meedoen. Dat zijn alle campagnes voor kinderen en jongeren en Heel Nederland Leest. Dus alle andere campagnes, dus zo'n boekenweek, moet uiteindelijk leiden dat mensen naar de boekhandel gaan.
En dat kan ook... je bedoelt met het boek echt het boek in brede zin?
In brede zin, zeker.
Dus een boek van Maarten van Rossum is een boek. Een boek van Bastiaan Ragas is een boek. En een boek van Harry Mulisch is een boek. En alles is boek.
En alles, eigen huis en tuin, kan ook een boek zijn.
Ja, dus ook kookboeken, hobbyboeken, de hele rimram, alles is een boek, toch?
Non-fictie informatief, hè? Is dat dan het genre? Maar we hebben bij de Boekenweek wel gezegd, kijk, daar gaat het vooral om NURG-code 3 voor de kenners. Dat is
fictie en non-fictie.
En literaire non-fictie, hè? Dus we gaan niet de Boekenweek inzetten om de kookboeken een boost te geven, of de tuinierboeken of de hobbyboeken.
Ja.
En de kinderboekenweek, dat is natuurlijk ook logisch, dat gaat over kinderboeken. Dus zo hebben we wel de focus op die boeken, die zetten we dan extra in het zonnetje, door een top 25 samen te stellen met boekhandels. Maar uitgevers spelen daar natuurlijk ook op in.
Mm-hmm.
Dus zo is het wel gefocust per campagne, maar de CPNB is er voor alle lezers en alle boeken.
Maar ik begreep wel dat de CPNB... in de nieuwe strategie, zoals dat dan heet. Hè? Want net zoals de NAVO heeft de CPNB ook een strategie. In de nieuwe strategie is de incidentele lezer belangrijk geworden.
Nee, niet de incidentele lezer, de incidentele koper.
De incidentele, dat heb ik hier verkeerd opgeschreven. Dat is dus, maar dat geldt dan ook voor de boeken. Ik moet misschien ook even uitleggen wat het is. Het is iemand die niet veel koopt per jaar, laten we zeggen 1 of 2 boeken. Jullie willen dan proberen om die 2 of 4 boeken te laten kopen.
Ja, dat is interessant als je kijkt naar mensen in Nederland die boeken kopen. Het gros van die mensen, en dat wordt elk jaar door het fantastische KVB Boekwerk gemeten. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat
zeker, is die cijfers volg ik op de voet. Ja,
groeiende
droefenis als het om literatuur gaat. Maar goed, dat is wel belangrijke cijfers. Ja,
dat is maar de vraag of hoe goed we dat eigenlijk weten. Maar het is een rijk... dom wat je daar hebt aan consumentenonderzoek. Ja, ik ben marketeers, ik vind dat fantastisch.
Ik hoor het, ja.
Maar wat we daar zien is dat 52% van de Nederlanders boven de 15, die gaat 1 of 2 keer per jaar in de boekhandel. Dat zijn 8 miljoen mensen. En die mensen die hebben dus wel iets met boeken, want ze kopen. Maar als zij 1 boek meer aanschaffen, ziet de markt er natuurlijk heel anders uit. En ik vind eigenlijk...
Dat is wel een visual marketing, denk ik, toch? Of niet? Wat ik hier hoor.
Zeker, maar dat is altijd. Je moet ergens een punt op de horizon zetten en daar wil je heen. En wat we zien is dat we de mensen die heel veel in de boekhandel komen, die bereik je vrij makkelijk met de Boekenweek. Hè? Want die komen, die weten het. Maar wat we vaak zien bij die mensen is dat ze zeggen, ik kom volgende week wel, want dan is het Boekenweek. Dus je ziet daar vaak uitstel. Aankoop. En daar heeft de boekhandel natuurlijk in zoverre wat aan. Het zijn je vaste klanten en die koester je. Maar dat is het doel van de Boekenweek is ook om meer mensen naar die winkel te krijgen.
Maar het gaat wel over NURCode 3, toch? Of niet?
Ja.
De logische vraag is, want je bent marketeer, zeg je. Ik zou bijna zeggen, hoe bewerk je die incidentele koper? Want daar hebben we het dus over. Dat zijn dus 8 miljoen mensen, zeg jij. Hoe bewerk je die? Wat moet je doen? Het is bijna een militaire strategie. Hè? Dus hoe poor je die een stok in hun rug, zodat ze inderdaad naar die boekhandel gaan? Hoe doe je dat?
Nou, heel eerlijk, het allerbelangrijkste is dat die mensen weten dat het Boekenweek is. Dus je moet zoveel herrie maken dat je er niet omheen kan. Dat je denkt, ja, ik moet wel gaan. En dat is al een van die uitdagingen. Want we hebben natuurlijk heel veel free publicity. Hè? Dat is PR waar je niet voor hoeft te betalen, hè, in de media. Maar dat is dan vaak bijvoorbeeld de Volkskrant, NRC. En dat is vaak de groep die al heel veel in de boekhandel komt. Dus we zoeken ook naar, daarom vind ik de samenwerking met AD en AD regionale kranten echt fantastisch. Met de Mesa, die Boekenweek magazine wordt. Ja, dan bereik je 2,5 miljoen mensen. Op andere, hè, dat zijn misschien toch ook wel andere groepen.
Maar dus gaan die allemaal NURCode 3 kopen dan, braaf, die AD-lezers? Of
Ja, NURCode 3 is heel, heel breed. Lucinda Riley is ook NURCode 3.
Oké, dan kun je wel een... Ja,
dus
dan kun je alles
wel. Feel good romance, alles. Het is echt een hele brede categorie. Daarom vind ik het ook tricky. Want net zei je, Chrétien, van als ik op die KVB Boekwerk onderzoek kijk, zie ik dat het zo slecht gaat met literatuur. Maar literatuur is geen aparte NURCode. Dus het is heel lastig om daar die stevige conclusies aan
te... Nou, je kunt het andersom ook onderzoeken, namelijk kijken wat de oplages van uitgevers zijn, van literaire uitgevers. En daar wordt behoorlijk geklaagd, dus dan kun je wel, wel het opmaken dat het niet florisant ervoor staat. Maar goed, dat is een ander ding.
Nee, we zien ook wel dat daar heel veel breder... Er worden sowieso veel meer boeken uitgegeven en er wordt breder gekocht. Ook het assortiment van boekhandels is ook veel breder. Zelfs Audax of Primera winkels hebben een steeds breder assortiment. Dus dat speelt ook mee. Want kijk, het aantal boeken dat in Nederland verkocht wordt is echt al... Het gaat terug tot 2011 uit mijn hoofd, 10-11. Het is heel stabiel. Het zit altijd rond die 42-43 miljoen. Alleen, ja, er worden andere soorten boeken gekocht. Engelstalig, het gaat ten koste van Nederlandstalig. Veel meer verschillende titels. Het is die bestsellerisering valt best wel tegen. Het is niet zo dat 10 titels de markt maken.
Nee, dat was dus ooit misschien wat meer. Bij die figuren die wel wat meer. Ja.
Ja, dus dat is, ja. Maar goed, dus jullie vraag van, ja, hoe poor je die laagfrequente koper de winkel in? Nou ja, door te zorgen dat ze er niet omheen kunnen. En dat gaat over media. Maar dat gaat ook over de boekhandel zelf. Dat is heel interessant. We zijn met groepen lezers, kopers, zijn we dus boekhandels ingegaan. Wij bedoel ik een onderzoeksbureau. Hebben ze geselecteerd van, nou, het is Boekenweek. We gaan de boekhandel. Wat zie je? En het is echt heel interessant. Want die mensen zeiden allemaal, waar liggen de Boekenweekboeken? Ja.
Die dachten dat er speciale Boekenweekboeken waren. Zeg maar.
Nou, het zijn de simpele dingen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld stickers gemaakt met Boekenweektip. Ja, het maakt ons niet uit op welk boek je die sticker plakt. Doe het op de boeken die jij graag naar voren wil schuiven als boekhandel. Maar die op een tafel leggen, dat soort stomme, dat is echt laaghangend fruit. Dat helpt dus.
Vroeger had je de treinkaartje natuurlijk, maar dat werkt niet meer. Hè? Dat is jammer, want dat scheelde toch wel veel, moet ik zeggen. Goed.
Dat was fantastisch, want daardoor kwamen ook mensen die boekhandel in die boekhandels normaal minder zagen. Maar ja, dat is heel eerlijk. Ik weet nog heel goed, toen ik begon had ik een afspraak met toen was Roger van Bokstel nog de baas. Die zei, zolang ik hier zit, hoef jij je geen zorgen over te maken. Als ik hier weg ben wel. En inderdaad, ja, het was een te groot succes. Er kwamen 250.000 man zaten op zondag dus in de trein.
Ja, het was heel druk, dat weet ik nog.
En corona kwam, dus dat was natuurlijk een heel goed moment om te zeggen, nou, ja, en dat was dan ook het moment om te zeggen, nou, nu stoppen we er ook mee. Ja, dus we zoeken ook echt met boekhandels naar, wat is nou een goede invulling, hè? Kunnen we iets anders verzinnen voor die vrijreizendag? Omdat het toch wel werkt. Ja. Ik weet nog wel dat Kruijma tegen mij, want ik spreek en Kruijma best wel regelmatig, dat die zei, nou, toen we het aankondigden, werd ik weggehoond. Iedereen ging boe roepen op het...
Ja, dat weet ik ook nog.
Standen. En nu, nu hebben we het niet meer en nu zegt iedereen boe, omdat het weg is. Dus dat
nou,
is
de boekhandel vooral, want die zette 100.000 meer van die dingen om. Dus dat, ja.
Ja.
Goed, ja. Ja, sorry. Ja, Hans?
Ja, ik denk dat de hoogste tijd is dat we een bepaald woord gaan uitspreken.
Nee, we moeten... Nee, nog één.
Oh, jij weet al waar ik naartoe wil.
Nou, dat denk ik wel, ja. Maar want we moeten wel nog over de toekomst van die acties dus. Hè? Want ja. Dus de CPB wordt minder een actie-marketing guerrilla. Dus er worden minder acties. Het gaat nu meer over die... Wordt die incidentele koper echt het belangrijkste? Of blijven er nog van die actieweken en et cetera?
Kijk, alles wat we doen... We hebben nu, hoe uit mijn hoofd, nog steeds iets van 13, 14 campagnes. Hè?
Dus ja, dat is best veel. Hè? Ja.
Een campagnebureau... Maar het is wel, kijk, al die campagnes voor kinderen en jongeren, die zijn natuurlijk op die leeftijden ingericht. Maar alle campagnes voor volwassenen zijn echt gericht op die af en toe koper. Zonder die hoogfrequente koper natuurlijk te verliezen. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Die moet je koesteren. En wat trouwens ook een aardige is, want dat is een soort idee wat heel veel mensen hebben. Mensen die niet vaak boeken kopen, als ze boeken kopen, kopen ze slechte boeken. Of kopen ze zeker geen literatuur. Ja, dat hebben we onderzocht. En het is grappig dat je bij mensen die veel boeken kopen en mensen die weinig boeken kopen, bij beide groepen staat literatuur in de top 3. Dus het is niet zo dat die mensen geen literatuur kopen. Dat vind ik altijd wel belangrijk om dat te noemen. En waar we nu mee bezig zijn, is onderzoeken wie die... laagfrequente kopers zijn, waar ze zitten, wat voor media ze gebruiken, zodat we die nog beter kunnen bereiken.
Ja.
Ja, en het is dus belangrijk om met die boekhandel, ik noem dat stopkracht, maar dat je uitpakt in die boekenweek. Het moet echt een feest zijn, dus je moet er niet omheen kunnen in de media, maar ook niet als je door de stad loopt. En je was eigenlijk niet van plan op te gaan. Oh, dat ziet er wel leuk uit, ik ga er naar binnen. En dat is niet doordat je één poster ophangt of een vlaggetje achter in de winkel hangt. Dus daar hebben we ook nu zijn we ook anders naar gaan kijken.
En hoe ver ga je? Want ik bedoel, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal bijna militaire termen. In de zin van, hé, je moet er niet omheen kunnen. Het klinkt bijna als een leger waar je bij wijze van spreken doorheen zou willen. Maar je moet er niet omheen kunnen. Hoe ver zijn je? Ik bedoel, ja, dan denk ik, dan zoek ik meteen de grens op. Ik bedoel, hoe ver ga je om... Ik heb ooit, en ik was volgens mij ook onder jouw leiding, dat jullie met McDonald's gingen samenwerken. Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik heel hard... Gelachen heb, denk, nou, ik weet niet wat dit betekent, maar hè, in termen van relevantie en in die doelgroep snap ik uiteindelijk, ik wil het niet snappen, maar ik snap het natuurlijk uiteindelijk wel dat je met McDonald's in zee gaat. Dus dat geeft voor mij aan dat je heel ver wilt gaan om iets naar binnen te trekken wat totaal niks met literatuur of met boeken lezen te maken heeft. Dus hoe ver wil je gaan? Dus nou, wat kan ik na McDonald's nog verwachten, bij wijze van spreken?
Wat zou je het allerergste vinden? Dan zeg ik daar ja op.
Oké. Okay. Nou, ik zou het heel erg vinden als jullie zouden zeggen van... de regering zegt, geeft iedereen een gratis boek. En dan wordt er meer gelezen. Dat zou ik het ergste vinden, denk ik.
Ja, maar dat zou dus ook niet bij de CPB passen. Want daarmee steun je het boekenvak niet. Kijk, ik ga heel ver. Maar dat komt door ook, en dat geldt voor al mijn collega's... de grote liefde die we ook hebben voor lezen en boeken.
Ja, die kan ook door de maag gaan in dit geval. Ja.
Nou ja, kijk, met McDonald's, wat wij we hebben nooit zelf geen enkele uiting gemaakt van ga naar McDonald's. Wat we hebben gedaan is dat McDonald's zei, het is kinderboekenweek, je krijgt nu een boek bij het kinderboekenmeal. Maakt niet uit.
Het Happy Meal.
Happy Meal heet
dat. Happy Meal, sorry. Ik ben heel vaak. Maar je wil niet...
Dat wij beter op de hoogte zijn van het assortiment van McDonald's. Hè? Dat hadden de mensen namelijk niet verwacht. Ja.
Kun je appeltjes bij kopen.
Er komen zoveel kinderen met hun ouders bij de McDonald's. Als je daar kan praten over boeken en boekentips kan geven. Ja, sorry, het werkt wel.
Ja.
Nou ja.
Oh, jij kijkt hem. Cijfermatig kijk je met tevredenheid terug op die samenwerking.
Ja.
Okay.
Ja, want het bereik is heel groot. Kijk, als wij miljoenen budget zouden hebben en een maand lang primetime tv-commercials konden uitzenden, dan zou het niet nodig zijn. Maar dat hebben we niet. Dus wij moeten ook dingen doen die opvallen, waarmee we zonder dat we daar geld voor uitgeven, een hele grote groepen mensen bereiken.
Oké, dus 2025 kan het jaar van Burger King en het CPMB worden. Oké, ja.
Twee dingen, kort hoor. De toekomst van de Boekenweek. Nou ja, die heb je al een beetje geschetst. Dat wordt guerrilla. Die mensen worden de boekenzaak ingetimmerd door jullie, zeg maar. Hè?
Zo voelt het niet, gaan, hè? Het voelt niet alsof je de boekenwinkel...
Nee, maar het wordt wel de facto wel. En ze voelen zich helemaal vrijwillig, maar de vrije wil bestaat niet, begrijp ik. Maar de toekomst van het boekenweekgeschenk wil ik ook nog iets over vragen. Er komt nu een jury, gaat dat nu beslissen wie dat gaat
doen? De novellenwedstrijd, ja.
Dat heet de novellenwedstrijd, oké. Dat gaat ook weer gezwaardig geven. Hè? Daar hoef je niet lang over na te denken. Want dan komt er natuurlijk weer zoiets van... ja, wat voor jury maakt dat uit? Et cetera, et cetera. Er zitten mensen in die nog nooit Nederlandse literatuur gelezen hebben, bijvoorbeeld. Zoals Noah, die TikToker. Die heeft zelfs op zijn TikTok zegt hij dat hij Nederlandse literatuur awkward vindt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden dan. Daar ben ik zelf benieuwd naar. En hoe jullie dat zelf zien. Hoe zie je daar... Geloof je in zo'n wedstrijd? Ja, blijkbaar wel, want anders heb je niet gedaan.
Zeker, en het is ook een eerbetoon aan natuurlijk het verleden. Dat hebben we natuurlijk 11 keer gedaan.
Was er nog geen Rick van der Westerlaken, hè? Toch?
Nee, maar wel andere juryleden waar ongetwijfeld ook heel veel kritiek op was. Want ik heb een prachtig archief van Herman Arnolds achter mij staan. En af en toe pak ik zo'n map daaruit. En dan vind ik het heel fijn om al die columns te lezen... waar ook altijd kritiek en gedoe was over dit soort zaken. Ik heb er heel veel vertrouwen in. En ik heb ook al van uitgevers gehoord dat er veel geschreven wordt. Dus er komt een prachtig geschenk uit. En natuurlijk zal daar commentaar op zijn, maar het hoort erbij.
Dat hoort er sowieso bij. Daar ben ik het echt volledig
misschien met. Misschien ben je wel blij met al die mensen die een pracht vinden dat ze een prachtige novelle geschreven hebben. Uiteindelijk natuurlijk, want er kan er maar één winnen, ontevreden zijn. En dan in alle kranten gaan klagen dat ze niet gewonnen hebben. Dat is voor jullie misschien wel goede publiciteit, toch?
Aan de ene kant denk ik, alle reuring is goed. Maar weet je, ook wel eens van, als je eens lezen van die krant...
Je weet wel de titel van de podcast al. Alle reuring is goed.
Ja. Ik denk soms ook wel dat mensen denken, god, wat een gedoe in dat boekenvak, zeg.
Maar dat is in alle vakken, toch? Dat is altijd zo.
Alleen het leuke bij het boekenvak is dat de mensen in het boekenvak de pen in de hand hebben. En daar heel veel over geschreven wordt. Ja, ik vind dat is ook wel een cadeautje, eerlijk gezegd.
Ja. Nu komen we bij de onvermijdelijke laatste vraag. Toch of niet?
Ja, zoals je weet, Evelien, of misschien ook niet, maar dan weet je het nu, is dat we al afleveringen lang zitten te flassen op een speltje. En we weten dat het natuurlijk een heel bijzonder speltje is, doen we niets aan af. Nou, maar we weten ook dat Marcel van Roosmalen, die bij ons weten... vooral toch reclame maakt van zijn eigen boeken, waar niks mis mee is. Maar die heeft dat speltje mogen ontvangen. En wij vinden Christian...
Wij zijn al 3 jaar bezig met het promotie maken voor incidentele verkoop van allerlei soorten boeken. Echt van thrillers tot jeugdboeken tot echt poëziebundels. We kunnen zo gek niet verzinnen of we hebben het omhoog gestoken. Dus Evelien, onze rever is nog vrij, zou ik willen zeggen.
Had geen idee dat jullie zo'n speltje wilden, jongens.
Dat willen wij niet alleen. Dat is ons een van onze, behalve naar het boekenbal gaan elk jaar, is dat een van onze grote... Ja, meer leven wij niet, Evelien. Dat is echt
boekenbal
zo.
Hebben jullie al in de pocket, hè? Want jullie waren volgens mij al 2 jaar achter elkaar.
Ja, 2 jaar achter elkaar. Maar dat is nog achter elkaar, inderdaad. Dat waar. Ja.
Maar ik moet zeggen, ik luister de podcast echt regelmatig. En ik vind het echt een hele leuke podcast. Ik vind dat... er zit humor in en ik vind het fantastisch.
Ja, maar goed, dat was niet de vraag.
Nee, hoeveel mensen luisteren er naar de podcast?
Ja, nou dat weet ik niet precies, maar tussen de 1000 en de 1500 per aflevering.
Het is music for the millions, hè, wat de CPMB beloont.
Dat is zo, maar goed, dan nog is dat niet netjes, want dan is er dus iemand die zijn eigen boek promoot, die krijgt het wel, en voor de millions. En zeg maar de strijders in de frontlinie van het bedreigde boek, die krijgen het niet. Dat is niet
maar
net.
Ik
dat
zit is hier een kwartier op mijn donderdagavond.
Oh nee, maar daar zijn we je ook heel dankbaar om, dat zeggen we niet natuurlijk. Precies, als jij er ook een wil, dan krijg je er ook een natuurlijk.
Ja. Ik wil de eerste kijken, was het inderdaad liefde op het eerste of het tweede gezicht? Dus,
tussen ons of zo, wat bedoel
je? Ja, dat zeiden jullie de vorige keer. Kijk, je moet mensen eerst eens eventjes leren kennen voordat je met speltjes gaat stoppen.
Oh zo, ja,
oké. Nooit een speltje aan een vreemde geven. Nee. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat jullie met deze podcast doorgaan.
Ja, oké, maar goed.
En zo'n speltje, daar moet het helemaal niet om gaan.
Nou, dat weet ik niet, Evelien. Dan zitten we hier toch echt ineens in helemaal... Dan gaat de beginnende liefde al.
Ja, het wordt
ineens al helemaal... Dan word ik ineens heel droevig.
Ik zie het. Ineens de gezichten.
Ja, vreselijk.
Ja, ik denk, gezien jouw verhaal, Evelien, om het een beetje... Ik ga nu een beetje domineesachtig samenvatten. He, jij hebt uitgebreid uitgelegd dat het inderdaad... Dat je mensen in beweging wil krijgen. En je hebt natuurlijk even gevraagd naar onze luisteraarsaantallen. En ja, die bewegen zich inderdaad in de grote... Zoals Christian die geschetst heeft.
We zijn eerder ik denk dat
het eerlijke antwoord is dat we allemaal op de achtergrond wel voelen. Is dat je zegt, jullie zijn hartstikke leuk, lief en aardig bezig. Maar ja, het is niet omvangrijk genoeg. Het zijn niet, de getallen werken niet mee bij dat speltje.
Kijk, er zijn twee mensen die zo'n speltje hebben gekregen voor...
Wie is de tweede dan?
Ja, Matthijs van Nieuwkerk, toen hij stopte.
Ja, oké. Nou begin ik ook een beetje minder zin te krijgen in het speltje. Ja.
Dus de vraag is inderdaad, wil je een tijdje?
Nou ja, ik vind Matthijs van Nieuwkerk is wel iemand die ook met militaire precisie dingen voor elkaar kreeg. Dus in die zin snap ik wel dat hij er eentje heeft. Maar we zullen er nog eens over nadenken, Evelien.
Ja, als jullie er nou nog eens over nadenken...
Misschien kunnen we iets nieuws bedenken. Een lintje of een omslagdoekje of iets leuks.
Ik kijk creativiteit.
Ja, dat Job Jannels dat de volgende keer omhangt. Dat is geen probleem, toch? We kunnen er wel uitkomen, denk ik eerlijk gezegd.
Wij kijken op jullie creativiteit.
Wij op de jouwe. Dus bedankt dat je er was op je vrije donderdagavond. Ja, dankjewel.
Okay. Dank jullie wel.
Okay. Dankjewel. Bye.
De Nieuwe Contrabas Podcast.
Hoe teleurgesteld ben je, Gretje, dat wij, zoals ik Evelien goed heb aangehoord, kunnen fluiten naar dat speltje?
Ik ben deels teleurgesteld, Hans, maar deels vervuld van liefde. En ik zal je uitleggen waarom. Ik vond dat Evelien ons fantastisch bediend heeft. We werden door haar vergast op allerlei antwoorden die ze anders nooit geeft. Het blijft altijd bij marketing gepraat. En nu heeft ze zich helemaal open blootgegeven aan ons, dus over haar liefde voor het boek. En de liefde tussen ons is, zoals zij al zegt, we moeten eerst kijken of het wat wordt tussen ons. En dat is begonnen. Ik voel het gewoon. Ik zie een soort nieuw iets en ik zie een glimps van licht in de verte tussen aan de kerk en ons. En nog bovendien het feit dat ze uit Roermond komt, dat wist ik helemaal niet. Dat maakt het voor mij nog veel fijner.
Ja, ik vond hem wel een beetje buitengesloten.
Ja, wij Limburgers tegen de rest. Het is een beetje zoals die foute Fransoos en Humphrey Bogart die weglopen in Casablanca. En dan zegt Humphrey tegen die Fransoos, this could be the beginning of a beautiful friendship. Weet je wel? Of zegt die Franse soldaat dan? Dat weet ik niet meer. Nee. Maar dat gevoel had ik sterk na dit gesprek.
Oh ja, ik ben op het gevaar of dat ik nu als nuchtere Zuid-Hollander een beetje een steen in de vijver gooi. Maar jij recenseert nu eigenlijk ons eigen interview. En je vindt dat Evelien zichzelf als, ik weet niet of dit een letterlijk citaat is, als persoon heeft laten zien in dit interview. Terwijl ik toch ook heel veel marketingpraat heb gehoord. Dus
ja, maar dat valt soms samen.
Ik ben
hè?
Iets minder zeker over of we haar wel het onderste steen boven hebben gekregen. Maar we hebben wel grosso modo inderdaad een idee gekregen over... Ja, hoe de wind waait bij het CPNB, dat wel.
Ja, en je hebt natuurlijk ook, wat echt zo is, als je bij mensen die sterke muur optrekt, als je daar meteen de onderste steen uittrekt, ja, dan valt alles om. Dus we moeten per klein steentje beginnen, hè. We moeten heel klein beetje frik, 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 en dat frikt dan langzaam zo door.
Oké, maar waar zou die liefde kunnen eindigen in jouw dromen dan? Die liefde tussen de contrabas en het CPNB?
Nou, ze zei tegen ons aan het eind van het gesprek, het speltje is alleen aan Matthijs van Nieuwkerk en aan Marcel van Roosmalen gegeven. En ze suggereerden dat wij inderdaad te weinig mensen in beweging brengen om het spelletje te krijgen. En zo stelde ik zelf al voor, maak dan iets anders voor ons. Een mooie omslagdoek, een mooi sjaaltje, iets waar we... Hè?
Een sjerp.
Iets voor ons gewoon. Een pochetje. Een pochetje. Iets moois voor op het boekenbal, om dat te dragen daar. Dus dat, ja.
Oh, snel tevreden hoor. Van Limburger tot Limburger.
Ik ben met een natte vinger te lijmen, Hans. Ik ben... In mij is een Jos van Rijen opgestaan. Maar ik meen het echt serieus. Goed, okay. En daarnaast Hans, naast dat we met Evelien hebben gesproken, wat ik zelf nogmaals, jij bent nuchter, ik niet. Ik ben vol van het gesprek. Hebben we ook een boek besproken waar we allebei ook vol van zijn. Een driebenig paard in het Nederlands geheten. Dat staat in het boek zelf, staat dat het een selectie is van 14 brieven uit deel 13. Brieven aan Dubenka uit het verzamelde werk van Bohumil Hrabal. Ja. Jammer dat ze niet alle brieven gedaan hebben. Dus er is nog één klein monumentje dat Kees Merks, de vertaler van dit boek, de onvermoeibare Hrabal-vertaler, mag je wel zeggen, die al 30 of 40 jaar bezig is met Hrabal, die zou nog één monumentje kunnen maken, dus al die brieven vertalen. Maar ik ben heel blij dat dit er is, inmiddels.
Ik heb ervan genoten. Ja.
Ik heb er ook van genoten, dus... Wat dat betreft, ik ben wel een blij ei aan het worden. Hè? Want het is echt een en al vrolijkheid.
Dat hier, zegt, ja.
Maar ja, fantastisch boek. Iedereen moet Hrabal lezen, maar iedereen moet ook dit boek kopen. Meteen.
Hup, hup, hup.
Hup, 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 mensen. Ciao, ciao. Tot de volgende keer ondertussen. Tjoe, tjoe. Of niet? Nee, we hadden nog iets, of niet? Had je nog iets anders? Over,
nee, ik heb niks.
Nee, oké. Dan zijn we er. Dan zijn we eruit. Tot de volgende keer, lieve mensen.
Tjoe, ciao,
tjoe. Ciao, ciao.
Ciao,
ciao.
De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar.
En wat krijg je daarvoor terug?
Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Nog één keer?
gofundme.denieuwecontrabas.blog.
Hup, hup, hup.
Hup.